Een enkele mededeling, gemeente. Dinsdagavond zal er weer om 7:30 Bijbelkring zijn. Vandaag is de collecte de eerste voor de kerkelijke kassen en daarna een extra collecte voor de werkgroep Oost-Europa. En volgende week zondag is de collecte voor de kerk. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit Psalm 44, het 3e en het 14e vers. Gij zelf, o God, die uit uw woning ons hulp verleendet, zijt mijn koning. En vers 14, sta op, o God, toon medelijden. Luisteren nu eerst naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Uit Gods woord lezen wij Markus 11. De Evangelie naar Markus, hoofdstuk 11. En we lezen daarvan de eerste 11 versen. In aansluiting aan de schriftlezing zingen we Psalm 118, vers 13. Gezegend zij de grote koning die tot ons komt in 's Heere naam. En toen zij Jeruzalem genaakten, te Betfage en Betanië aan de Olijfberg, zond hij 2 van zijn discipelen uit en zeide tot hen, gaat heen in het vlek dat tegen u over is. En terstond als gij daarin komt, zult gij vinden een veulen gebonden op het welk geen mens gezeten heeft, ontbindt het en brengt het. En indien iemand tot u zegt, waarom doet gij dat? Zo zegt dat de Heere het van noden heeft en hij zal het terstond herwaarts zenden. En zij gingen heen en vonden het veulen gebonden bij de deur buiten aan de wegscheiding. En zij ontbonden het en sommige van degenen die daar stonden zeiden tot hen, wat doet gij dat gij het veulen ontbindt? Doch zij zeiden tot hen gelijk Jezus bevolen had en ze lieten ze gaan. En zij brachten het veulen tot Jezus en wierpen hun kleed daarop en hij zat op hetzelfde. En velen spreidden hun klederen op de weg en anderen hieven meien van de bomen en spreidden ze op de weg. En die voorgingen en die volgden riepen zeggende, Hosanna, gezegend is hij die komt in de naam des Heren. Gezegend zij het koninkrijk van onze vader David, het welk komt in de naam des Heren. Hosanna in de hoogste hemelen. En Jezus kwam binnen Jeruzalem en in de tempel. En als hij alles rondom bezien had en het nu avond stond was, ging hij uit naar Betanië met de 12. Gemeente, op deze eerste Lijdenszondag willen wij beginnen met de overdenking van het evangelie, waarin ons ook het lijden van de Heer Jezus voor de aandacht wordt gebracht. En wij beginnen vanmorgen met die gebeurtenis waarvan we zojuist gelezen hebben, die plaatsvond 6 dagen voordat de Heer Jezus aan het kruis is gestorven. De intocht te Jeruzalem. De tekst voor vanmorgen vindt u in de verse 11 tot en met in hoofdstuk 11, vers 1 tot en met 7. Toen zij Jeruzalem genaakte, te Betfage en Betanië aan de Olijfberg, zond hij 2 van zijn discipelen uit. En dan met de opdracht om dat ezelsveulen te halen. En als zij die opdracht volbracht hebben, vers 7, ze brachten het veulen tot Jezus en wierpen hun klederen daarop en hij zat op hetzelfde. Wij willen samen de Heere eerst om zijn zegen bidden en dan doen wij dankzegging voor zuster Ina Arnouds, die na haar verblijf in het GPZ in de Fontein in Bos en Duin vrijdag weer naar huis terug mocht komen. Laten wij samen de Heere zoeken. Genadige God, wij mogen vanmorgen, als wij in uw huis zijn, met de bedoeling om naar uw goddelijk woord te gaan luisteren, ook ons verenigen in gemeenschappelijk gebed en uw aangezicht zoeken om van u een zegen te bidden over ons samen zijn en over nog vele andere dingen. Maar inderdaad ook over ons samen zijn willen wij uw onmisbare zegen afbidden, Heere. U hebt ons gespaard en verzorgd in de week die voorbij is. En u hebt ons vanmorgen hier gebracht. En u geeft ons de gelegenheid om opnieuw te gaan horen naar datgene wat u ons te zeggen hebt. We mogen in het kerkelijk jaar vandaag de eerste Lijdenszondag beleven. De zondagen waarop het evangelie van de lijdende en de stervende zaligmaker de aandacht van de gemeente vraagt. Heren, stem onze harten op die boodschap af, vandaag en ook in de weken die zullen komen. En wilt u ons begeerte schenken om hem te mogen kennen die zijn leven heeft gegeven, om zo de prijs te betalen die betaald moest worden, wilde zijn volk verlost worden. Geef ons genade door uw Heilige Geest om met een begeerig hart naar de prediking van de Heere Jezus Christus te mogen luisteren, zoals het evangelie ons hem voorstelt als het lam dat stemmeloos was voor het aangezicht van zijn scheerders, als een slachtoffer, als een rantsoen, als een losprijs, zo heeft hij zichzelf ook toch getypeerd, die betaald moest worden voor de verlossing, voor de loskoping van hen die gebonden zitten. In de schaduw van de dood, die gebonden zitten, ook in de macht van de vorst der duisternis. Om terug tot God te brengen, degene die van God vervreemd zijn en die met de rug naar de Heere toestaan en die hun schepper nooit gedenken en nooit zullen gedenken, tenzij genade hun leven verandert. Heren, wij bidden van u, geef ons harten om te verstaan. En laat ook in de verkondiging van het evangelie het inderdaad de bedoeling van de prediking zijn om niets anders te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Omdat in hem alleen alle heil te vinden is. En omdat bij zijn wonden wij genezing kunnen vinden. Zegen ons zo, Heere, ook op deze eerste Lijdenszondag. En als we met elkaar het evangelie zoeken te verstaan van de intocht in Jeruzalem en de voorbereidingen, en vanmorgen met name op de voorbereidingen daartoe willen gaan letten, mogen wij dan ook iets aanschouwen van wie het is die gaat lijden en gaat sterven. En wie het is die de prijs gaat betalen. Heren, schenk ons geloof in hem. En door het geloof ook verbondenheid aan hem. En laat ons leren om zo uit hem te leven en voor hem te leven, dat ons leven waarlijk mag zijn tot verheerlijking van uw naam. Wij bidden u, Heere, weer dan alles uit ons midden wat ons kan schaden, alles wat ons van uw woord aftrekt, alles waar de duivel ons mee op een dwaalspoor, op een zijspoor zoekt te brengen. Laat de vorst der duisternis niet toe zijn werk te doen in ons midden, maar leg hem aan banden en verijdel zijn listen. En wilt gij niet alleen onder ons werken, Heere, maar op deze dag overal waar uw woord gebracht wordt, het ook tot een rijke zegen stellen. Laat te midden van alles wat anders klinkt en wat ook een andere boodschap ten diepste is, toch ook de boodschap van het evangelie zuiver mogen worden vertolkt, Heere. En wilt gij degene die gij waarlijk geroepen hebt om dit werk, dit heilige werk te verrichten, wilt u ze de bekwaamheid schenken en de getrouwheid, opdat er niets mag binnendringen in de verkondiging van het evangelie, dat de eer van de zaligmaker verduistert en dat de aandacht op iets anders vestigt. Laat uw geest dan krachtig en heerlijk werken en mogen ook vandaag en in de komende tijd uw rijk worden uitgebreid en uw naam worden groot gemaakt over de ganse aarde. Heren, wij danken u voor zegeningen die we hebben ontvangen. Er zijn er vele in ons leven. De een kan inderdaad zeggen dat hij omringd is door uw weldadigheid. Een ander zal misschien die weldadigheden van u in zijn leven of in haar leven vermengd zien met zorgen en moeite. Maar dan nog, Heren, dan zijn we er nog, dan leven we nog, dan draagt u ons nog. En dat is ook al veel meer dan we verdiend hebben. Heren, geef dankbare harten voor al de onverdiende gunstbewijzen. En geef dat ook bijzonder aan zuster Ina Arnoudsen. Ze mag weer in ons midden zijn. Ze mocht ook weer naar haar eigen huis terugkeren. Heren, er is toch enig resultaat op de behandeling die ze heeft moeten ondergaan. En dat mag ze bij zichzelf ook constateren. Wilt u het proces dat ingezet is nu ook vervolgen en wilt gij geven, Heren, dat ze in afhankelijkheid van u mag leven en zo ook van u de Heren mag ontvangen. Alles wat zij nodig heeft, moed en krachten en vertrouwen op u en op uw genade. Heren, zegen haar en zegen ook uw woord in haar hart en in haar leven. We bidden u, Heren, dat ge gedenken wilt aan alle die een moeilijke weg moeten gaan, voor wie er inderdaad veel zorgen zijn en die in grote onzekerheid verkeren ten aanzien van hun gezondheid of ten aanzien van andere moeiten die er in het leven kunnen zijn. Heren, op u moeten onze ogen geslagen zijn, want alleen bij u is hulp en verwachting. Mag dat dan ook beoefend worden in de praktijk? En wilt gij zo betonen dat gij een helper, een toevlucht, een genadig, een barmhartig God zijt. Maar niet alleen een helper in uiterlijke noden, maar ook de verlosser van onze zonden. En dat gij, Heren, dan ook een genadig God zou willen wezen. En dat wij, of we gezond of ziek zijn, of we voor- of tegenspoed hebben, dat toch maar boven alles mogen beseffen. Dat wij als zondaren geen heil te verwachten hebben, tenzij wij geborgen zijn in de Heere Jezus Christus en schuilen mogen achter zijn bloed. Hoor ons, o God, in de wegneming van al onze zonden, om Jezus wil. Amen. Gemeente, omdat het in de prediking van vanmorgen onder andere ook zal gaan over de alwetendheid Gods, zingen we daarvan uit Psalm 139, vers 4, 5 en 6. Waar zou ik uw geest ontvlien, al nam ik van de dageraad de vleugelen des lichts te baat, indien ik zeg de donkerheid bedekt mij voor uw majesteit, dan is de nacht een helder licht. 4, 5 en 6 van 139. loopt tegen Pascha. En er zijn al heel wat Joden, pelgrims, naar Jeruzalem gereisd om daar het Pascha, het grote Joodse bevrijdingsfeest, te gaan vieren. Jezus is met zijn discipelen ook opgegaan naar Jeruzalem. Hij is onderweg. Ze zijn, zo laat het vorige hoofdstuk Markus 10 ons weten, Jericho al gepasseerd. Ze zijn gekomen aan de Olijfberg, waar de dorpjes Bethanië en Betfage liggen. En al die tijd heeft Jezus de reis naar Jeruzalem te voet afgelegd. En nu gaat hij iets doen wat hij nog nooit eerder gedaan heeft. En we vragen ons af, waarom doet hij dat nu? Waarom niet eerder? Hij weet dat zijn levenseinde nabij is. Keer op keer lezen wij in het evangelie dat zijn uren nog niet gekomen was. En als ze hem dan kwaad wilden doen, de Joden, als ze dan probeerden om hem te stenigen of op een andere manier om het leven te brengen, dan ontging hij aan hun handen en ze konden hem geen enkel kwaad doen. Hij was onaantastbaar, want de tijd was er nog niet. Alles moet gaan volgens het door God van tevoren opgestelde en vastgestelde plan. En dat kent de Heer Jezus en daarom houdt hij zich er ook aan. Omdat hij gezegd heeft, ik kom om uw wil te doen. En het moet allemaal naar de bepaalde raad en voorkennis Gods gebeuren. Maar nu weet hij, en hij heeft het al een paar keer zijn discipelen ook nadrukkelijk verteld, al begrepen ze het niet en al durfden ze hem er ook niet verder naar te vragen, uit vrees voor wat ze dan misschien te horen zouden krijgen. Er was een innerlijke aversie tegen die boodschap die Jezus bracht, maar hij heeft het zijn discipelen al verkondigd, dat hij naar Jeruzalem zou gaan en dat hij daar gevangen zou worden genomen en dat hij daar veroordeeld zou worden en dat hij daar gedood zou worden en dat hij na 3 dagen zou opstaan. Maar hoe nadrukkelijk de Heere die dingen ook tot zijn discipelen zei, ik zei u al, ze verstonden het niet, het was verborgen voor hun ogen en ze wilden er ten diepste ook niet aan dat dit de weg zou zijn. Maar al begrepen zij het dan niet, Jezus wist het allemaal wel. En hij wist ook, en dat wist natuurlijk iedereen ondertussen, dat er daar in Jeruzalem een gebod uitgevaardigd was door de geestelijke leiders van het Joodse volk, dat iedereen die wist waar Jezus was, verplicht was om hem aan te geven. Want de stemming, zeker onder de Joodse leiders, was zodanig tot een kookpunt gekomen dat ze besloten hadden, hij moet sterven. Hij krijgt veel te veel invloed, het moet afgelopen zijn. En met name dat wonder dat hij in Bethanië verricht heeft in de opwekking van Lazarus, van de gestorven Lazarus, dat heeft de druppel doen overlopen, de emmer doen overlopen, dat was de laatste druppel. En daar op grond daarvan heeft het Sanhedrin toen besloten dat Jezus sterven moest. Het is veel beter dat één mens voor het volk sterft en dat niet het hele volk verloren gaat. En dus moet iedereen eraan meewerken om Jezus aan te geven. Dat betekent natuurlijk dat te midden van al die pelgrims die er intussen al in Jeruzalem zijn en de anderen die nog onderweg zijn en straks ook de stad zullen bevolken, er hoe langer hoe meer spanning gaat rijzen. En het wordt voor de Heer Jezus dan ook hoe langer hoe gevaarlijker. Maar dat maakt het dan des te wonderlijker dat hij nu gaat doen wat hij doet. En wat hij nog nooit eerder gedaan heeft. Vaak, je leest dat ook in de evangelie, vaak heeft de Heer Jezus zich teruggetrokken. Vaak heeft hij zijn werk in stilte gedaan. Hij zal zijn stem niet op de straten verheffen, zo had Jesaja al van hem geprofeteerd en zo wordt het in Matthäus 12 geciteerd uit de profetie van Jesaja. Hij zal zijn stem op de straten niet verheffen. Hij zal niet voor publiciteit vragen. Hij vraagt niet de journalisten of ze een interview met hem willen hebben of wat dan ook. Hij zoekt die openbaarheid niet. Dat zou juist zijn werk kunnen schaden. En nu dan? En nu dan? Nu lezen wij dat hij openlijk voor het oog van iedereen, dus niet in het geheim, niet in het verborgen, maar zo publiek, zo openbaar mogelijk, te midden van een feestvierende menigte, Jeruzalem zal gaan binnentrekken. En dat nog op een hele opvallende manier ook, want voor het eerst in zijn leven, voor zover wij weten, gaat hij gebruik maken van een rijdier. En hij laat het toe dat hij toegejuicht wordt door de mensen. En dat ze hem als een koning zullen vereren. En dat ze hem messiaanse titels gaan geven. Waarom doet hij dat nu? Waarom mag iedereen het nu wel weten? Waarom moet het zelfs voor iedereen nu duidelijk zijn wie hij is? Namelijk de door God beloofde Messias. En waarom neemt hij tot dat alles zelf het initiatief? Want hij geeft zijn discipelen bevel om een rijdier te gaan halen. Waarom arrangeert hij de hele situatie zelf, zodat hij kennelijk duidelijk wil maken wie hij is? Waarom hij zo handelt, waarom hij zo naar Jeruzalem gaat, zo heel anders dan andere keren, want hij is er natuurlijk wel vaker geweest, maar dan is hij stilletjes de stad binnengekomen, dan is hij helemaal niet zo opvallend naar binnen gegaan. Waarom hij het nu doet, wel, dat hangt samen met het feit dat hij weet dat zijn uren aanstaande is. Hij weet wat er dit keer gaat gebeuren in Jeruzalem. Hij weet dat dit keer de vijanden de handen aan hem zullen slaan. En dat hij dit keer hun handen niet zal ontwijken. Omdat het zijn vaders wil is dat hij nu zich zal gaan geven, zoals hij dat ook heeft aangekondigd, als een rantsoen voor velen. Hij weet dat nu de tijd aanstaande is dat hij dat werk moet gaan doen waartoe hij zich ook borg gesteld heeft. Hij moet de schuld gaan betalen van zijn volk, van de zijnen die hem door de Vader gegeven zijn. En over een paar dagen zal het zover wezen. Dan veroordelen ze hem. En dan zal hij terechtgesteld worden. En dat zal in het openbaar gebeuren. En dat moet in het openbaar gebeuren. En dan moet iedereen in Jeruzalem weten wie het is die gevangen genomen wordt. Die veroordeeld wordt, die gekruisigd wordt. En vandaar dat hij in die week, die met deze zondag van de intocht in Jeruzalem begint, dat hij in die week, ziet u maar in Matteüs 22, de vraag gaat stellen in Jeruzalem aan iedereen: wat dunkt u van de Christus? Want nou hoeft niemand meer in het onzekere te verkeren. Hij heeft die vraag wel eens in beperkte kring gesteld. Hij heeft die vraag wel eens wat minder direct gesteld. Zo in de eerste plaats dat hij als een discipelen vroeg: wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? En toen kwamen er verschillende antwoorden. En toen zei Jezus, maar dat was in de beperkte kring van zijn discipelen: maar gij, wie zegt gij dat ik ben? Want hij had dat toen nog maar in een kleine kring geopenbaard. Maar nu zal hij het aan heel Jeruzalem, aan heel het volk, aan heel de wereld laten weten dat hij waarlijk de Zoon van God is, die in de wereld gekomen is om het verlossingswerk te verrichten, om de beloofde Messias te zijn. En vandaar dat na deze intocht in Jeruzalem de tijd rijp is, dat vriend en vijand allemaal gedrongen worden om een antwoord te geven op de vraag, een persoonlijk antwoord, wat dunkt u van de Christus? En dat is de vraag waarmee wij de lijdenstijd beginnen, gemeente. Dit jaar. Want u zal het gaan in de prediking om hem. Om de zaligmaker. Om de door God gezondene. En de vraag aan u en aan mij elke lijdenszondag en elke dag van de lijdensweek zal zijn, wat dunkt u? Wat dunkt u? Wat dunkt u van de Christus? Wie is hij? Wat betekent hij? Wat betekent hij voor u? Wat is zijn werk voor u? Jezus is in Betanië, op de Olijfberg, halverwege de helling van de Olijfberg richting Jeruzalem. Er ligt daar nog een dorpje, Betfage. En vandaar zal de Heere dus nu naar Jeruzalem gaan. Alleen, dit keer niet langer te voet. En dat heeft niks met vermoeidheid te maken. Dat heeft met de zelfopenbaring te maken die hij nu gaat geven. Hij stuurt twee discipelen uit. De namen van de discipelen worden niet genoemd, dus laten we ze maar geen naam geven ook, want we zouden ons kunnen vergissen. Maar die twee discipelen worden door de Heer Jezus met een opdracht uitgestuurd om ergens, misschien daar in Betfage, een ezel te halen. Hij vertelt ze precies wat ze doen moeten, wat ze daar vinden zullen. Ze zullen daar, Marcus heeft het alleen maar over een ezel, een ezelsveulen. Matthäus vertelt dat dat veulen ook in de nabijheid van het moederdier is. En blijkens de gegevens uit Matthäus moeten de twee door de Heere uitgezonden discipelen zowel dat ezelsveulen als dat moederdier halen. En als ze dan natuurlijk op verzet stuiten van de eigenaars, die de discipelen zo ongevraagd bezig zien om die dieren los te maken, dan zullen ongetwijfeld die eigenaars vragen, hé, wat zijn jullie aan het doen? Dat zijn onze dieren. En dan moeten ze van de Heere een antwoord geven, de meester, de Heere heeft het van noden. En zo moet u dat dan ook lezen, vers 3, en hij zal het terstond terugzenden. Dat woordje hij moet daar met een hoofdletter. Want het slaat op de Heere. De Heere zal het, als hij het gebruikt heeft, terstond ook weer teruggeven. Hij houdt het niet, hij gebruikt het alleen voor deze ene gelegenheid. Dus met die opdracht moeten de discipelen naar dat dorpje Betfage gaan. En dan vinden ze het zoals Jezus gezegd heeft. Precies eender. En ze doen precies wat Jezus gezegd heeft. Ze vragen geen toestemming aan die eigenaars van mogen wij dat beest een ogenblik lenen. Nee, nee. Ze maken het los. Het staat daar vastgebonden. Ze maken het los. En dan komt natuurlijk de vraag, wat doen jullie? En dan geven ze dat antwoord, precies letterlijk zoals de Heere het ook heeft verteld. En dat blijkt ook een genoegzaam antwoord te zijn. De eigenaars vragen niet verder. Ze horen, de Heere heeft het voor nodig en jullie krijgen het onmiddellijk terug. En dat is voldoende om hen te overtuigen en ze laten die discipelen hun gang gaan. En ze komen met die dieren bij Jezus. Ze begrijpen de bedoeling. En ze juichen dat initiatief ook toe. Ze voelen dat de Heere nu dit dier gaat gebruiken, dit ene dier. En dat hij nu, ja nu, eindelijk zal gaan voldoen aan de verwachtingen die er ook bij hen al zo lang hebben geleefd. En dat nu zal blijken dat hij inderdaad de Messias is in wie zij geloofd hebben. En dat hij zich nu ook openbaar aan de mensen zal maken zonder dat ze nog enige twijfel behoeven over te hebben. En dus ze leggen hun kleren op de rug van dat ezelsveulen, want om dat dier gaat het met name. Dat moederdier zal er alleen bij geweest zijn om dat jong wat op zijn gemak te stellen, vandaar. Maar ze leggen hun kleren op de rug van dat ezelsveulen, als een soort zadel, als een soort kussen. En dan zetten ze de Heer Jezus erop. Gemeente, wat de geschiedenis betreft, laten we het voorlopig hierbij. Dat hopen we een volgende keer te vervolgen. Maar we vragen ons vanmorgen verder af, wat is daar nou op deze eerste Lijdenszondag de betekenis van? Wat heeft dat ons nu te zeggen? Hoe openbaart de Heer Jezus Christus zich hier? En dan zou ik willen zeggen dat bij de ingang van zijn lijden, want hij staat aan de ingang van die laatste week, die lijdensweek, die straks eindigt op de vrijdag op Golgotha en in het graf. Hij staat aan het begin van deze lijdensweek. En aan het begin van die lijdensweg openbaart de Heer Jezus zich heel duidelijk als de Zoon van God, die in de wereld komen zou. Hij laat het aan iedereen weten dat Hij het is die door God beloofd was. Dat Hij het is van wie de profeten gesproken hebben. En de manier waarop Hij dat in dit gedeelte van Marcus 11 doet, dat wijst erop dat hij zijn godheid bewijst door zijn soevereiniteit, door zijn alwetendheid en door zijn almacht. Drie dingen die bij God horen. Soevereiniteit. Alwetendheid, dat is geen menselijke eigenschap. Dat is alleen goddelijk. Almacht, dat is ook alleen goddelijk. Laten we het maar eens nagaan. Allereerst dus zijn soevereiniteit. De discipelen moeten die ezel halen. En de Heer Jezus zegt niet tegen zijn discipelen, als je nou die ezel gevonden hebt, dan moet je heel beleefd maar dringend aan de eigenaar of eigenaars vragen, mogen we het een ogenblik lenen en dan ook vertellen waarom je het nodig hebt. Nee, nee, helemaal geen enkel woord, geen enkele vraag, geen enkel verzoek ontbindt het. Maak het gewoon los. En als je daarover aangesproken wordt, zegt hij tegen deze twee, dan hoef je jezelf niet te verontschuldigen, dan hoef je niet te zeggen, oh pardon, dat hadden we eigenlijk eerst wel eens heel beleefd mogen vragen. Dat is nou niet inderdaad zoals het behoort wat wij nou aan het doen zijn. Nee, nee, geen woord van verontschuldiging. Zeg alleen maar, de Heere heeft het van nodig. U zegt maar, dat is toch onbeleefd. Je kunt je kinderen toch zo niet erop uitsturen om ergens bij de buren of weet ik wat meer wat te gaan lenen. Zeggen, haal het maar en zeg maar niks en vraag maar niks. En dat kun je toch niet maken. Dat is toch heel erg onbeleefd. En als de mensen dan nog tegen je zeggen van, wat ben jij aan het doen? Dat je dan tegen de buurman zegt, mijn moeder heeft het nodig of mijn vader heeft het nodig en verder niks. Jazeker, als wij dat zouden doen, zou dat zeer onbeleefd, grof zijn. Dat past niet. Dat hoort natuurlijk niet. Maar waarom doet de Heer Jezus dat dan zo? Moet dat voor die discipelen eigenlijk ook niet een vreemde opdracht geweest zijn? Die ze overigens toch heel letterlijk hebben uitgevoerd. Hoe zullen zij er innerlijk over gedacht hebben? Waarom doet Jezus dat zo? Op deze manier bewijst Hij zijn goddelijke soevereiniteit. Want die ezel is van Hem. Die is van Hem. Zo goed als al de aard en alles wat zij geeft, met al wat zich beweegt en leeft, het wettig eigendom des Heren is. Psalm 24. En zoals in Psalm 50 de Heere zegt, het vee op 1000 bergen is van mij. En daarom ook dat ezeltje met de moeder van dat dier zijn eigendom van de schepper. En Jezus bewijst hier dat hij God is. God, de eigenaar. Ja, maar u zegt dat dier, die ezel is toch het eigendom van iemand in Betfage. Ja, zo praten wij erover. En de man zal er wel heel eerlijk aan gekomen zijn ook. Het zij dat hij het gekocht heeft. Het zij dat hij die ezelin, die moeder, dat moederdier al had. En dat dier dit kleine ezeltje heeft voortgebracht. Hij zal er echt wel eerlijk eigenaar van zijn. Maar eigenaar in de eigenlijke, in de diepe zin van het woord is hij niet geweest. Hij is niet meer dan rentmeester, gebruiker, want het is Gods schepsel. En wat die mensen in Betanië of in Betfage ook hadden aan dieren of aan andere bezittingen, ze hadden het eigenlijk alleen maar in bruikleen. En nu komt de Heere die het geschapen heeft. En nu komt de Heere die er eigendomsrechten op heeft. En de Heere wil het gebruiken, want de Heere heeft het van noden. En de Heere wil een van zijn schepselen gebruiken om als rijdier te functioneren, opdat hij op die manier Jeruzalem kan binnentrekken. En dan heeft de Heere daar alle recht op. Want hij is de Zoon van God die soeverein kan beschikken over alle dingen. En wonderlijk, die eigenaars erkennen dat ook onmiddellijk. Want als de discipelen zeggen, de Heere heeft het voor nodig en hij geeft het u straks onmiddellijk. Ze kennis aan de Heere Jezus hebben gehad en dat ze geloof in hem hebben mogen oefenen. Dat ze zo onmiddellijk gehoorzaam en gewillig zijn om dat dier af te staan. Ze erkennen de soevereiniteit van de Heere. Gemeente, doen wij dat ook? Want de vraag was, wat heeft dit ons te zeggen op deze zondag? Wel, dit allereerst, de vraag komt naar ons toe. Wat dunkt u van de Christus? Maar dan met deze toespitsing, erkent u ook zijn rechten als soeverein? Stemt u ook toe dat alles wat wij dan zo gezegd bezitten, alles wat wij ons eigendom noemen, alles wat van ons is, dat we beseffen dat dat eigenlijk van hem is? Jazeker, ons geld van hem, ons speelgoed, jongens en meisjes, van hem, ons boekenbezit, van hem, onze meubels, van hem. En zo kun je natuurlijk nog een heel eind doorgaan. Maar het komt uit zijn schepping. Het is zijn werk. Het is zijn kracht die hij ons verleend heeft om het te verdienen. Het is zijn kracht die hij ons gegeven heeft, zodat wij ons loon konden krijgen en ons eten konden kopen en onze dingen konden aanschaffen enzovoort. Maar het is ten diepste net als dat ezeltje hier in deze geschiedenis, het eigendom van hem die de schepper van de einden der aarde is. En dat is dan nog maar één stap als je die gezet hebt, dat je erkent het is van hem. Maar nou de volgende stap. Want nou komt hij en hij zegt, ik heb het nodig. Zoals hij daar tegen die mensen in Betfage ook zei, ik heb het nodig, ik wil het gebruiken. dan is het betrekkelijk gemakkelijk om verstandelijk toe te stemmen. Ja, inderdaad, alles wat we hebben, hebben we aan de Here te danken. En we zijn maar rentmeesters en we hebben het maar in bruikleen. En we kunnen er eigenlijk geen eigendomsrechten op laten gelden. En het is ook nog waar, als we straks gaan sterven, dan laten we alles achter. Dan moeten we alles teruggeven. Ja, dat is betrekkelijk gemakkelijk om dat toe te stemmen. Maar nou, te doen wat die mensen in Betfage deden. Het dan ook door de Here laten gebruiken. Het hem helemaal ter beschikking stellen. Het dan ook besteden in zijn dienst. En gemeente, en dat geldt nou niet alleen van onze aardse bezittingen en van de dingen die we aan kunnen wijzen en die we kunnen tasten en die we kunnen optellen. Maar dat geldt ook, en u weet heel direct al uit het woord van God dat de Heere dat met zoveel woorden zelf zegt. Dat geldt ook van ons hart. Dat behoort ook niemand anders toe dan hem die het geschapen heeft. Ons hele leven, dat behoort onszelf niet toe. Daar kunnen wij niet van zeggen, daar ben ik baas over. Die term van vandaag de dag, zelfbeschikkingsrecht, is onbijbels. Wist u dat? Zelfbeschikkingsrecht, waar iedereen de mond vol over heeft. Dat is puur onbijbels. Dat is antigoddelijk. Geen sprake van zelfbeschikkingsrecht. God alleen, die de schepper is, heeft rechten. God alleen kan zeggen hoe hij het wil met u en mijn leven. Met uw en mijn hart. En nou is hij zo genadig. Hij weet dat wij ons eigen hart niet kunnen bewaren. Hij weet dat het niet vertrouwd is in onze zorgen. En daarom zegt hij, geef mij het. Laat ik ervoor zorgen. Of zoals de tekst van morgen zegt, de Heere doet een beroep op ons hart. En hij laat in de prediking zeggen, de Heere heeft het van nodig. Hij wil het gebruiken. Hij wil erin wonen. Hij wil het reinigen. Zover gaat Jezus' soevereiniteit. En niemand kan daaraan ontkomen. Zometeen ga ik daar nog een stapje mee verder. Maar die soevereiniteit van de Heere Jezus, die blijkt niet alleen als hij tegen zijn discipelen zegt, ga dat ezeltje halen en zeg dat en dat tegen de eigenaars. Maar die soevereiniteit die blijkt ook nog op een heel bijzondere manier in een klein zinnetje in vers 2 van Marcus 11. Ze moeten een veulen gaan halen, dus ze zullen dat gebonden vinden. En dan moet u eens op die woorden letten. Op het welk geen mens gezeten heeft. Staat dat er voor niks? Er staat toch niks voor niks in de Bijbel. Ook dat zinnetje heeft betekenis. Het moet een dier zijn, een rijdier, waarop een ander nog nooit gezeten heeft. Zelfs de jongen van die eigenaar nog niet. Het moet een dier zijn dat nog nooit als rijdier gebruikt is. Waarom? Omdat de koning het recht heeft om dat dier voor de eerste keer te gebruiken. Dat is koningsrecht. Sterker nog, dat is een goddelijk recht. Is het u nooit opgevallen dat je in de wetgeving, in de offerwetgeving, meer dan eens de bepaling vindt dat het een dier moet zijn dat nog nooit onder de ploeg gelopen heeft, of dat het een dier moet zijn waar nog nooit werk mee gedaan is? God vraagt het recht om als eerste het te gebruiken. En waar wordt de Heer Jezus straks begraven? In wat voor een graf? In een graf waarin nog nooit iemand gelegen heeft. Hij heeft het eerste gebruik ervan. Jezus heeft recht op datgene wat nieuw is. En niet op datgene wat allang door anderen gebruikt en verknoeid is eventueel. Wat door anderen misbruikt is. Dat wijst ook op zijn soevereiniteit. U zegt, maar nou komt het wat u zo pas over dat hart zei wel in een vreemd daglicht te staan. En ik ben het met u eens ook. Want dat hart waar de Heere een claim op legt, waar de Heere beslag op legt, dat hart waarvan de Heere zegt, geef mij het, dat is natuurlijk al wel door een ander gebruikt. En door wat voor een ander? Dat hart heeft al een bewoner. En wat voor soort bewoner? Die vuile, onreine geest. En toch zegt Jezus, die het recht heeft op reine harten. Op harten waar nog nooit een bewoner in geweest is, die er daar huis gehouden heeft en die het verwoest en verdorven heeft. Toch zegt Jezus van dat verdorven hart, dat onder de heerschappij van die helse bewoner staat, toch zegt Jezus van dat hart, geef dat ook aan mij. Dat wil hij nochtans hebben. Maar dat is toch niet geschikt voor hem? Nee, dat is ook niet geschikt voor hem. Natuurlijk is dat niet geschikt voor hem. Dat is geen paleis. Dat is een vuilnisbelt. Maar dat is geen paleis waar de koning woont. Dat is geen tempel waar de heilige God in kan wonen. Het is niet geschikt voor hem, u en mijn hart. En toch zegt Jezus, geef mij het. Wat gaat hij er dan mee doen? Zo inwonen? Nee, nee, geen sprake van. Maar dan gaat hij het eerst nieuw maken. Dan gaat hij het echt schoonmaken, geschikt maken, reinigen. Dan gaat hij het veranderen. Dan gaat hij het vernieuwen. Dan gaat hij het, wilt u, een paleis maken of een tempel. In ieder geval iets wat bij de heilige majesteit hoort, waar hij wel in terecht kan, waar zijn geest wel in wonen kan. En nou nog een keer de vraag, dan heeft hij goddelijke rechten, soevereine rechten op uw hart, en hij is ook nog zo genadig en gewillig om dat vuile hart te hebben en te reinigen en te vernieuwen. En dat belooft hij erbij. En zo zegt hij met zijn goddelijke rechten als achtergrond. Want u hebt geen recht om te leven zoals u wilt. Hij heeft het te zeggen. En met die genadige achtergrond erachter dat hij het reinigen wil en dat hij het tot iets maken wil wat u er nooit van maken kunt. Nu zegt hij, geef mij uw hart. Is dat geen wonder van genade? En is die oproep van het evangelie geen boodschap waar we diep van onder de indruk zouden moeten komen? Vanwege de majesteit Gods. En laten we die toch eens een keer erkennen. Maar ook vanwege de barmhartigheid Gods. Die van ons verdorven hart een tempel wil maken. En is het er nou al eens van gekomen in ons leven? Dat ons hart hem ging toebehoren, de rechtmatige eigenaar en de barmhartige God. Jezus bewijst niet alleen maar daar bij de ingang van zijn lijden dat hij de Zoon van God is door een openbaring van zijn soevereiniteit, maar ook van zijn alwetendheid. Want hoe weet hij nou alles wat hij tegen zijn discipelen zegt? Hij zeide tot hen, vers 2, gaat heen in het vlek dat tegen u over is. En terstond, als gij in hetzelfde komt, zult gij vinden een veulen gebonden, op het welk geen mens gezeten heeft, ontbindt het en brengt het. Hoe weet hij dat? Dat daar een veulen staat en dat het moederdier erbij staat. Dat dat een veulen is dat nog nooit bereden is door wie dan ook. Hoe weet hij dat? Is hij daar eerder geweest? Heeft hij daar 's morgens vroeg een wandeling gemaakt? En heeft hij dat toen met zijn eigen ogen geconstateerd? En heeft hij toen ook een afspraak gemaakt met de eigenaars van dat dier? Straks stuur ik een paar van mijn discipelen en... Wel nee, geen sprake van. Zo hoef je dat niet te verklaren. Hoe weet hij dat als de discipelen daar straks komen en ze dat dier los gaan maken, dat de eigenaars zullen zeggen, wat doe je? En dat als zij antwoord gegeven hebben, die eigenaars helemaal geen verder woord zullen hoeven te wisselen, maar het onmiddellijk aan de discipelen ter beschikking zullen stellen. Hoe weet hij dat allemaal? Zo goed als dat hij wist, Nathanael onder de vijgenboom. Daar was hij niet bij geweest. Maar hij wist het wel. Zo goed als dat hij wist toen hij bij die bron in Sichar zat en toen die vrouw kwam om water te putten. Het is inderdaad waar, je hebt geen man. Je hebt er 5 gehad en degene die je nu hebt, die is je man niet. Dat wist hij ook terwijl hij er voor het eerst in zijn leven zag. En terwijl niemand hem eerst de geschiedenis van die vrouw verteld had. Hoe weet hij al die dingen? Wel, het evangelie maakt het ons duidelijk. Ik geef u een paar bewijzen. In Matteüs 12 vers 25. Doch Jezus kennende hun gedachten. Hij kan gedachten lezen. En hij weet precies wat er in die gedachten van de mensen omgaat. Nog een tekst. Johannes 2, het 25ste vers. Johannes 2 vers 25. Jezus betrouwde hun zichzelf niet omdat hij hen allen kende. En omdat hij niet van nodig had dat iemand getuigen zou van de mens. Want hij zelf wist wat in de mens was. En nog een tekst. Hetzelfde evangelie, Johannes 6, 64. Maar er zijn sommigen, zegt hij, van u lieden die niet geloven. Want Jezus wist van den beginnen wie zij waren die niet geloofden en wie hij was die hem verraden zou. Maar dat weet toch geen mens? Dat zijn toch geen dingen die een mens weet? Een mens kan toch niet zeggen, van een mens kan toch niet gezegd worden, hij hun gedachten kennende? Van een mens kan toch niet gezegd worden, hij zelf wist wat in de mens en dan ook nog in elk mens was? Nee, gemeente, dat kan ook niet van een mens gezegd worden. Dat kan alleen maar gezegd worden van God. En daarom is deze openbaring, openbaring van het zoonschap Gods. Christus, de Zoon van God. En omdat hij deelt in alle goddelijke deugden en eigenschappen, beschikt hij ook over de alwetendheid. En gaat die alwetendheid van Christus niet alleen maar zover dat hij weet dingen die er gebeuren, een man die zit te bidden onder een vijgenboom, of een vrouw die een slecht leven leidt en er al 5 gehad heeft die ze tot haar man had genomen, maar van wie ze op de een of andere manier afgeraakt was. Nee, hij weet zelfs de gedachten. Zelfs wat er diep in onze gedachten, wat er in de schuilhoeken van ons hart zich afspeelt, wat onze gedachtenspinsels, onze fantasieën, onze innerlijke en diepste begeerten zijn, hij weet het. Toen we die vers uit Psalm 139 zongen, toen zongen we over God en Gods alwetendheid. En de dichter is zich heel goed bewust dat hij die alwetendheid en die alziendheid van de Heer nergens kan ontvluchten. Waar hij ook heen gaat, overal zou Gods oog hem zien, overal zou Gods hand hem geleiden. In het licht en in de duisternis, zelfs de duisternis, Gods ogen boren daar doorheen. En de duisternis is net voor God alsof het een klaarlichte dag is. Zo zag Jezus onder die vijgenboom. Zo zag Jezus dat huwelijksleven van die Samaritaanse. Zo ziet Jezus in het hart van de mensen. Zo weet hij van dat ezeltje. Zo weet hij waar het staat, zo weet hij wie de eigenaars zijn, zo weet hij dat die eigenaars op dat enkele woord van de discipelen gewillig zullen zijn om het onmiddellijk aan Jezus ter beschikking te stellen. Dat is ook een gedachte, gemeente. De Zoon van God is soeverein, legt beslag op alles van ons. Maar de Zoon van God is ook de alwetende en de alziende. Sta je er wel eens bij stil. Als je nou onbekeerd bent. En je leeft nog voor eigen rekening. En je gaat nog je eigen gang. Ook al is het misschien fatsoenlijk naar de buitenkant. Misschien ook dat niet eens helemaal. Maar als je nou je eigen gang gaat. En als je nou meent dat je dat mag doen. Dat je dat kunt doen. Dat je dat ongestraft doet. Misschien zijn er wel dingen waarvan je weet dat, waarvan je zou willen dat de mensen het liever niet moesten weten. Misschien zijn er wel dingen die je stiekem doet. En als ze bekend zouden worden, dan zou je je er toch voor generen. denk je dat het voor de Heere verborgen is? Denk je dat de Heere het niet gezien heeft? En zou hij die het oor plant niet horen? Denk je dat de Heere het niet gehoord heeft? En al zou hij er nou nooit uiting aangegeven hebben door woorden of door wat dan ook. Denk je dat de Heere het dan niet gezien heeft diep in je hart? En sta je er ook nooit bij stil dat wat nu verborgen is, een keer in het openbaar gebracht zal worden? Wat geschied is in het verborgene, zal van de daken gepredikt worden, zegt Jezus. Er komt een dag waarop de Heere ook de verborgen dingen des harten openbaar zal maken. En dan zal iedereen het weten, wie jij bent geweest. En wat je hebt gedaan. Want hij weet het niet alleen, maar hij registreert het ook. Die onbekeerlijkheid. En dat ongeloof. En die zonden. En die vuile woorden. En die oneerlijkheid. En die gemeenheid. Dan zeg je toch, als de Heere zo is, wie zou voor hem kunnen bestaan? Dan moet zo'n woord, dan moet zo'n openbaring van Jezus alwetendheid en alziendheid ons toch eigenlijk doen schrikken, nietwaar? Want dan weet hij hoeveel kwaad we al bedreven hebben en hoeveel schuld er al open staat en we kunnen voor hem niks camoufleren. Het is een ontzaglijke werkelijkheid dat we te doen hebben met een God die alles ziet en zijn ogen zijn een vlamvuur. En hij kan het zondige en het verkeerde niet verdragen. Maar zo goed als dat deze waarheid van de alwetendheid Gods een zaak is om te schrikken, zo is het ook voor degene die God mogen vrezen een zaak van rijke en heerlijke vertroosting. U zegt, ja, dat zal wel, maar ik kan en mag toch niet ontkennen dat de Heere in mijn leven begonnen is. En ik weet toch van momenten van de omgang met de Heere af en van de kracht van het woord, zoals ik dat in mijn ziel ervaren heb, en van antwoord op mijn gebed en van vrijmoedigheid in het toegaan tot de troon van Gods genade. Die momenten liggen er in mijn leven, maar toch als ik hoor van de alwetendheid en van de alziende ogen van de zaligmaker, dan slaat mij ook de schrik nog om het hart. Want dan moet ik ook eerlijk voor hem bekennen dat ik niet geweest ben zoals ik moest zijn. En dan is er in mijn leven, ook al mag ik de Heere dan vrezen, zoveel verkeerdheid, zoveel onreinheid, zoveel onzuiverheid. En dat is allemaal genoegzaam om het toch nog onder zijn veroordeling te brengen. En dat weet hij ook. O ja, Gods kinderen kunnen ook wel eens beven als ze eraan denken dat de Heere ook die overgebleven zonden in hun leven weet en kent. En ze kunnen er wel eens van schrikken. En het kan ook wel eens een keer vrees veroorzaken in hun ziel dat ze misschien toch nog vanwege die overgebleven zonden onder het oordeel terechtkomen. Aan de andere kant blijf ik zeggen dat ook de waarheid van de alwetendheid Gods een bron van rijke vertroosting mag wezen. Ik ben met mijn zuchten en mijn zorgen voor u niet verborgen, voor u die alles ziet en weet. Dat is ook een kant. Dan kan een mens inderdaad ook heel wat meemaken in zijn leven, zodat hij moet zuchten, zodat hij zorgen draagt, zodat hij bestrijding krijgt, zodat er aanvechtingen zijn, zodat hij het niet meer weet, zodat de duivel hem wijs maakt, je hebt geen heil bij God. En met al die zuchten en met al die ellende mag hij dan toch naar de Heere vluchten en weten, de Heere weet van mij af. Denk eens aan wat de Heere elke keer weer zegt in de hoofdstukken 2 en 3 van de openbaring. Die brieven. Ik weet waar gij woont. Ik weet waar gij woont, namelijk daar waar de troon des Satans is. Ik weet het wel, dat je zo last van de vorst der duisternis kunt krijgen. Ik weet het wel, dat de duivel je zo vaak dwars zit en dat hij je van alle vreugde en vrede zoekt te beroven. Ik weet het wel, je zwakheden en je gebreken en je tekortkomingen. Ik weet ook het diepste begeren van je ziel. Ik weet ook het hartelijke verlangen. Ik weet ook dat stille gebed. Ik weet ook die ware liefde tot mij en tot mijn dienst. Is het geen rijke vertroosting? Dat is het laatste waar Petrus op terug kan vallen. Heere, gij weet alle dingen. Gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. Ja, dan is het een rijke vertroosting te weten dat de Heere Jezus de Zoon van God is, die met zijn alziende ogen ook weet en precies aanschouwt wat er diep op de bodem van je hart ligt. En dat er te midden van al die dingen waar je geen wijs uit kunt worden, en al die dingen die je in verwarring brengen, toch ook dat hartelijke beginsel van de liefde tot God ligt, omdat hij het er zelf gebracht heeft. En hij ziet het en hij hoort het. Ook als je in stilte tot God schrijft. En ook als je het mag zeggen zoals Petrus zei. Heere, u weet het toch zelf wel. Hè? En dan is er nog de openbaring van Jezus zoonschap. Als hij blijk geeft van zijn almacht. Ik kom nog even terug bij dat ezelsveulen. Daar had geen mens ooit op gezeten. Wat gebeurt er als je voor het eerst op een ongetremd, ongetemd, ongetraind dier gaat zitten? Ja, nou. Dat dier kijkt daar heel vreemd van op. Dat is daar helemaal nog niet direct mee eens. Dat voelt dat als een last en dat voelt zich onzeker en dat begint te stijgen en dat begint te springen en dat begint allerlei bewegingen te maken om die berijder eraf te gooien. Maar Jezus rijdt erop. Zijn goddelijke almacht beheerst ook dat beest. En zijn goddelijke almacht beheerst ook dat moederdier. Want dat moederdier zou vanwege haar natuurlijke aanleg ook alles proberen om te voorkomen dat haar jong, waar ze tot nog toe altijd voor gezorgd heeft, dat tot nog toe altijd bij haar geweest is, op deze manier van haar vervreemd zou raken. Dat moederdier zou ook de gekste dingen kunnen doen. Maar Jezus beheerst ook dat in zijn goddelijke almacht. En hij beheerst de wil van de eigenaars ook. Daar hebben we het al over gehad. Die mensen die zijn terstond gewillig om dat ezeltje aan de discipelen af te staan en Jezus ter beschikking te stellen. Hij, Jezus, neigt ook hun hart. Want die mensen hadden er ook nog bezwaren tegen kunnen maken. De meester, de Heere, wie is dat? Kun je dat dan niet fatsoenlijk vragen? Nee. Helemaal niet. De Heere neigt de harten, want de harten der mensen, de harten der koningen, maar van alle onderdanen net zo goed, zijn in de hand des Heeren als waterbeken. Hij neigt het tot al wat hij wil. Weet u wat dat betekent? Dat er geen hart van een zondaar is of het kan door de Heere worden ingenomen en ingewonnen. En dat er geen bezwaren van de kant van een zondaar zijn om zijn hart aan de Heere te geven. Of de Heere kan al die bezwaren in één keer wegnemen. En zijn volk gewillig doen zijn op de dag van zijn heerkracht. Dat betekent het. Dat de Heere in zijn almacht elk mensenkind kan innemen. En dat hij het naar zich toe kan trekken met onwederstandelijke kracht en genade. En is het niet nodig dat de Heere dat doet? Want wie is er nou van zichzelf gewillig? Wie heeft nou een hart dat van zichzelf uit zegt, Heere, u wil ik graag als mijn koning hebben? Wie is er nou zo gewillig van zichzelf uit dat hij zegt, Heere, kom er alsjeblieft in mijn hart. Ik zet de deuren van mijn hart wijd open als u maar binnen wil komen. Wie doet dat nou? Ja, sommige mensen denken dat dat zo gaat. Maar wie het licht van de schrift heeft opgevangen en iets verstaan heeft van zijn eigen verdorvenheid en van zijn eigen verkeerdheid en van zijn afkerigheid, die heeft wel ontdekt dat het zo niet gaat. En als je het zo al eens een keer echt geprobeerd hebt, dan heb je wel ontdekt dat er toen niks veranderde. Wie denkt dat we gewillig zijn, die kent zijn eigen hart niet. Die heeft ook nooit het verzet bespeurd in zijn eigen hart en zijn onwil. Die denkt er allemaal maar heel erg oppervlakkig over, zonder dat hij er ooit echt iets van gezien, nog minder van gevoeld heeft. Het is niet voor niks dat de Heere zegt, gij lieden moet wederom geboren worden. En wedergeboorte is in kracht en in aard niet minder dan een scheppingsdaad van God. Vergelijkbaar met wat de Heere in Genesis 1 deed. En wedergeboorte is naar de aard en naar de betekenis niet anders dan een opwekking uit de doden. Zoals de Heere deed bij het graf van Lazarus. Hij sprak, Lazarus, kom uit! En de gestorvene kwam uit. En minder in kracht is de wedergeboorte niet. Maar hier hebt u hem die het bewerkt. Hier is de Zoon van God en zo openbaart hij zich als hij zijn lijdenswerk gaat volbrengen. Ook als de Almachtige die in staat is te doen wat hij zich voorgenomen heeft te doen. Die in staat is te doen wat geen mens met alle mensen samen ook nog niet in staat zijn te doen. Hij is in staat om een hard hart te verbreken. Hij is in staat om een gesloten hart te openen. Hij is in staat om een hart gewillig te maken en in te winnen voor zich en voor zijn dienst. Is het geen vertroosting voor de discipelen geweest toen Jezus hen uitstuurde met de opdracht, ga dat beest halen. En als ze zeggen, wat doe je, zeg dan, de Heere heeft het van nodig en dan komt het wel goed. En zo is het een vertroosting voor hen die geroepen worden om het evangelie te verkondigen, gemeente. Dat de Heere zegt, doe dat en zeg het. En zeg het zonder aarzeling. En zeg het zonder onduidelijkheid. De Heere heeft uw hart van nodig. Want hij wil erin wonen. En hij wil het reinigen. En het komt hem toe. En de vertroosting die de Heere geeft is dat hij als de Almachtige achter dat woord staat. En dat hij gaat doen wat predikers onmogelijk kunnen doen, namelijk het hart gewillig maken en inwinnen. Maar hij ging mee met die discipelen. En toen zij zeiden, de Heere heeft het van nodig, toen heeft de Heere in dat hart van die eigenaar de beslissing gegeven, neem hem dan maar mee. En als de Heere dat werk in zijn almacht doet, dat onwederstandelijke genadewerk door zijn Heilige Geest, dan is de prediking niet te vergeefs en niet ijdel. Dan keert Gods woord ook niet ledig tot een weder. Maar dan wint de Heere ze in, jongeren en ouderen. En dat is ook de vertroosting, dat is de bemoediging die ouders meekrijgen. Als ze geroepen worden om hun kinderen te wijzen op de wegen des Heeren en op de vrezen des Heeren. En ze botsen op de onwil soms en ze botsen op gedachteloosheid. En die jongens die zitten er geen eens meer naar te luisteren als de Bijbel aan tafel gelezen wordt. Want ze hebben hun gedachten ergens anders. En toch zeg het iedere keer. De Heere wil jou hebben. En hij staat met zijn almacht erachter. Om dat woord ook binnen te dragen in de harten. En in te winnen voor zich en voor zijn dienst. Jezus, de Zoon van God, de Almachtige, voor wie er geen belemmeringen zijn. En zo staat hij aan het begin van de lijdensweg voor ons, gemeente, als de Zoon van God. En als de vraag nu naar ons toe komt, wat dunkt u van de Christus? Neem dit dan alvast mee, maar er is veel meer straks. Maar neem dit alvast mee. Hij komt in zijn soevereiniteit ook naar mij toe. En in zijn alwetendheid doorgrondt hij mij. Is dat nou tot troost of tot schrik? En in zijn almacht beschikt hij over alles om mij in te winnen voor zijn dienst. Minder kon toch niet? Een zaligmaker die deze dingen niet kan, gemeente, dat is geen zaligmaker. Dan kan hij naar het kruis gaan, maar hij kan er niks mee doen. Een zaligmaker die geen soeverein is. Een zaligmaker die niet alwetend is. Een zaligmaker die niet almachtig is. Niemand heeft er wat aan. Maar nu is hij zo. En nu is er doen aan. Ook voor hopeloze gevallen. Nu is er raad. Nu is er verlossing. En wat een wonder. Dat God hem zo gegeven heeft. En dat hij in Christus nou in alles heeft voorzien. Amen. Psalm 110 en daarvan het derde vers. We zullen samen danken. Heere, uw naam mogen wij dankend erkennen voor het feit dat u ons vanmorgen op hem hebt willen wijzen, van wie gij zelf gezegd hebt dat hij uw geliefde zoon is, in welke gij al uw welbehagen hebt. We hebben iets van hem mogen zien, Heere. Er is veel meer, maar laat dit tekstgedeelte ons weten. Hij is degene die recht heeft. Ook op ons hart. Hij is degene die ons kent tot in de diepste hoeken van ons hart. Hij is degene die alle macht bezit in hemel en op aarde en die dat hart ook werkelijk kan winnen en reinigen, vernieuwen. Heere, doe ons u zo kennen en doe ons u ook zo nodig hebben. En laat het evangelie in ons leven door uw genadekracht, door uw genade almacht. Zo worden nieuw gemaakt, zo worden omgezet, zo worden herschapen, dat het mag zijn en worden meer en meer tot eer van uw naam. O Heere, wat moet er dan inderdaad veel veranderen? En wat liggen er aan onze kant veel bezwaren? En wat zijn er aan onze kant weinig of geen mogelijkheden? Maar bij u is immers alles. Heere, bedien ons dan uit uw volheid en laat de verkondiging van het evangelie zijn vruchten mogen afwerpen in ons leven. Om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 69 en daarvan het 13e vers. Dat zal de Heer veel aangenamer zijn dan os of var die hun klauw verdelen. Thank you. Gaat ons heen in vrede en draagt met uw Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.